En ik liep door Amsterdam-Zuid heen om alle naambordjes uit mijn hoofd te leren. Om stressreductie te krijgen.
Ja.
En terugkijkend heb ik misschien wel een burn-out gehad in die tijd. Maar wat dan ook alweer interessant is, dat je daar overheen kan komen. Want ik heb niet negatieve gevoelens als ik erop terugkijk. Maar ik weet wel dat ik het toen heel erg zwaar heb gehad.
Welkom bij Uitgedokterd, een podcast met de verhalen achter gepensioneerde artsen die op een bepaalde manier het verschil hebben gemaakt.
Wij zijn benieuwd hoe zij daar zijn gekomen en wat het inhoudt om zo'n carrièrepad te bewandelen.
Terugkijkend op een carrière vertellen zij ons over een uitdaging, waar ze de onuitputtelijke energie vandaan haalden en welke lessen zij aan ons, twee artsen in spe, kunnen meegeven om de cirkel rond te maken.
Wij zijn Charlotte en Romina en laten ons graag inspireren. Ten eerste, dank dat je met ons dit gesprek wilde gaan doen. En dat u de eerste gast wilt zijn in de podcast. Tegenover ons zit internist-endocrinoloog Hans Romein. Voor velen vooral bekend vanwege zijn functie als voorzitter van Raad van Bestuur van het Amsterdam UMC. Daarnaast is hij decaan van de geneeskundefaculteit van de UvA. En heeft hij een leidende rol in de fusie tussen het AMC en het VUMC. Nou ja, als ik dit zo oplees, heeft hij een prachtige carrière achter de rug. Eigenlijk echt iets om trots op te zijn, om met trots op terug te kijken. Ervaart u dat ook zo?
Nou, allereerst, ik ben heel vereerd dat jullie aan mij dachten. En het is anders gelopen dan ik had gedacht, mijn carrière. Want ik wilde alleen maar internist zijn. En ik wilde een hele goede internist zijn. En dat is de basis geweest van waaruit ik hier ben gekomen.
Ja, het is een hele bijzondere carrière geweest uiteindelijk. Het is anders gelopen, zegt u. Maar wat voor gevoel krijgt u als u terugkijkt op uw carrière?
Ik ben voldaan. Ik had niet meer kunnen doen. En ik vind het uniek dat ik deze eer heb gehad, dat ik deze baan heb gekregen uiteindelijk.
Wat mooi om dat te kunnen zeggen aan het einde van zo'n carrière. En als u ons nou even helemaal mee terugneemt naar het begin eigenlijk. Was u als kind al voorbestemd om grote dingen te doen?
Mijn begin ligt in het gezin, natuurlijk, waar ik uitkom. En wij waren een bescheiden gezin. Die niet een centrale rol in het sociale leven innam. Mijn vader was internist, ook een hele bescheiden man. En ik ging wel eens met hem mee als hij weekenddienst had. En dat is eigenlijk, denk ik, de basis geweest. Ik wilde altijd internist worden. Dus ik heb daar gewoon mijn tanden altijd ingezet. En ik heb ook op de eerste dag van mijn co-schap interne, heb ik meteen gesolliciteerd voor een opleidingsplaats. Nou, dat hadden ze ook nog nooit meegemaakt.
Dat was ook voor die tijd wel bijzonder, denk ik. Ja.
En ze konden natuurlijk niks zeggen, want ze wisten niet wie ik was en hoe ik zou zijn. Maar in ieder geval hebben ze wel op me gelet, omdat dit natuurlijk ongebruikelijk was. En uiteindelijk ben ik natuurlijk aangenomen. Dus het heeft wel zin om tijdig keuzes te maken en te kijken waar je naartoe wil. Want je kunt dan de factor tijd beter gebruiken. En die factor tijd is natuurlijk ook iets met ziektes in de interne geneeskunde. Je kijkt altijd, wat heeft iemand? Waar gaat die ziekte naartoe? Hoe ziet die iemand er over 1-5 jaar uit? Waar heeft hij dan last van? Dus die factor tijd, die doordrenkt alles. Die doordrenkt ook een carrière. Heel veel dingen in een carrière gaan in stappen van 5 jaar of in 10 jaar. Weet je, 5 jaar is een studie, 5 jaar is een promotie, 5 jaar is een opleiding tot medisch specialist.
Ja, u had eigenlijk al vrij vroeg uw passie gevonden, als ik het zo hoor. En dat heeft natuurlijk grote voordelen, omdat vroeg in de carrière kunt u dan al keuzes maken, inderdaad, hoe je zo'n tijdspad indeelt.
Nou, ik vind dat wel echt een mooie wijze les. Tijd is eindig en gebruik het nuttig. Maar dat heb je wel al op jonge leeftijd ondervonden. En kwam dat dan al doordat dus je vader arts was? Dat je die les al van jongs af aan meekreeg?
Nee, mijn ouders hebben nooit me gestimuleerd richting geneeskunde. Maar ik was gewoon gefascineerd erdoor. Ja, ik wist niet beter dan dat ik ging voor de interne geneeskunde. Maar als ik nu terugkijk, was ik misschien ook wel graag chirurg geworden. Want dat vind ik ook een prachtig beroep. Of neuroloog, of microbioloog. Dus ik denk ook wel dat ik oogkleppen op had. waardoor ik misschien kansen heb gemist in die periode.
Dat is altijd een moeilijke afweging, denk ik. In die periode, daar zitten wij middenin. Wij zijn op zoek naar wat we uiteindelijk, ja, wat de goede keuze is voor ons. Dus dat is grappig dat ook later, als je erop terugkijkt, dat weer terugkomt. Van, goh, die twijfel die kan nog wel blijven bestaan van waar je goed aan doet.
Ja, er zijn zoveel keuzemogelijkheden. Ook goede keuzes. Maar dat is net als met het zoeken van een partner. Het bestaat natuurlijk niet dat er op die hele aardbol maar één geschikte partner voor je is. Maar uiteindelijk maak je een keus. Wel overwogen, neem ik aan. En als je een jaar later had gekeken, had je misschien weer een andere keus gemaakt. En het zijn allemaal afwegingen die je maakt. Je zult altijd keuzes moeten maken. Maar het belangrijkste voor mij is steeds geweest dat als ik een keuze maakte, dat ik er op terug kon kijken dat het een goede keuze was. Ik heb wel eens zitten denken, zou ik spijt moeten hebben gehad. Oppervlakkig gezien is dat wel eens gebeurd. Maar als je dieper doordenkt, denk ik dat dat ook de keuzes waren die me gevormd hebben. En waar ik uiteindelijk denk van nou, dat heeft wel voordeel met zich meegebracht.
Ja, een vlekkeloos leven, daar leert men denk ik weinig van.
Dat is saai.
Ja, ja.
En heeft u wel eens tegenslagen gehad?
Ik heb heel veel tegenslagen gehad.
En ook binnen de carrière?
Ik ben heel vroeg in mijn opleiding richting intensive care gegaan. Dus uiteindelijk kreeg ik een vaste aanstelling als intensive care arts in het AMC. En daar ben ik terechtgekomen in een situatie die heel moeilijk was. Vroeger bracht een specialist zijn patiënt naar de intensive care en behandelde hij zijn patiënt daar. En op een gegeven moment is dat veranderd in dat de intensive care artsen hoofdbehandelaar werden. En wij waren de eerste in het AMC die die omslag maakte. En dat leidde tot enorm veel frictie met andere specialisten. En uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat de staf gewijzigd is van samenstelling met veel pijn en heel veel leed. En dat was een hele moeilijke tijd, dat ik ook 's nachts niet kon slapen. En ik liep door Amsterdam-Zuid heen om alle naambordjes uit mijn hoofd te leren, om stressreductie te krijgen.
Ja.
En terugkijkend heb ik misschien wel een burn-out gehad in die tijd. Maar wat dan ook alweer interessant is, dat je daar overheen kan komen. Want ik heb niet negatieve gevoelens als ik erop terugkijk, maar ik weet wel dat ik het toen heel erg zwaar heb gehad. Ja.
En dat had dan te maken dus met dat omgooien van die staf.
Ja.
Die positie, zeg maar.
Ja, dus een organisatieverandering. Ja. Plus de verandering van de positie van de mensen. Plus de persoonlijkheidskenmerken van mensen die daar werkten. Plus de strijd tussen afdelingen in een academisch ziekenhuis.
Ja, heel veel factoren die het chaos maakten, als ik het zo hoor.
En voor een jonge arts, om daarmee
Ja, dus ik was te jong, dus ik kon dat op dat moment niet overzien. Maar dat was wel mijn leerschool, die de basis is geweest van waaruit ik nu hier zit.
Ja. U zegt nu dat hij daarvoor te jong was. Denkt hij dan, terugkijkend, want u bent nogal jong in de opleiding gekomen, direct na de co-schap en zelfs een beetje tijdens. Ik heb gelezen dat u zelfs mee moest rijden met de diensten tijdens de semi-arts. Terugkijkend daarop, had u dan liever wat later in de opleiding willen komen? Of?
Nee, ik wilde per se geen tijd verliezen. Dus was ook een probleem. Ik was de enige die niet gepromoveerd was van de assistenten in die tijd. En daar heb ik best veel last van gehad. Maar ik was wel natuurlijk op vrij jonge leeftijd internist.
Ja.
En dat was mijn doel gewoon. Ik wilde zoveel mogelijk ervaring opdoen in zo kort mogelijke tijd. In de geneeskunde zelf.
Ja, u zegt dat u daar wel last van heeft gehad. Dat u wat later gepromoveerd bent.
Ja.
In wat voor opzicht?
Nou, dat ik me niet ik had twijfel of ik wel een academische carrière zou kunnen volgen. Ik had geen overzicht over research. Ik begreep niet goed hoe dat in zijn werk ging. Het kan ook best zijn dat anderen in dat opzicht wel ietsje op me neerkeken. Althans, dat beleven had ik wel af en toe.
En kunt u nou zeggen dat door al die promovendus ervaring die u heeft opgedaan, want uiteindelijk bent u wel op wat latere leeftijd gepromoveerd, dat u ook beter bent geworden in het uitoefenen van uw vak?
Nou, ik denk in de interne geneeskunde is het heel onhandig als je niet gepromoveerd bent. Omdat het een manier van denken is die je zo nodig hebt in de uitoefening van je vak, in de waarde van diagnostische testen, in de kans dat een behandeling aanslaat of niet, en waarom dat is, en mechanismen van ziekte, noem maar op. En dus het doen van onderzoek heeft voor mij een verdieping gegeven in de uitoefening van mijn vak die ik anders niet zou hebben gehad.
Ja.
Ik kan een praktisch voorbeeld geven. Op een ochtend deed ik poli en mijn collega was ziek. Toen heb ik zijn poli erbij gedaan. Dan had ik een dubbele poli. En ik had dus tijdnood, dus ik was natuurlijk ietsje gejaagd. En ik kreeg met drie dames een beetje kriegelige consultvoering. En ik voelde me daar schuldig over. Toen heb ik die drie patiëntes, die heb ik opgebeld de volgende dag. Ik zeg van ja, het spijt me, maar het kan zijn dat ik niet genoeg tijd had voor u. Zou u het erg vinden dat we het consult herhalen? Dus toen hebben we die drie consulten herhaald. Maar er was iets bijzonders bij deze patiënten. Die waren namelijk alle drie meer dan 10 jaar genezen van de ziekte van Cushing. En ze hadden alle drie bladzijden met allemaal vragen erop. En ze waren ook argwanend naar mij. Maar ook in het tweede gesprek. Het eerste gesprek dacht ik dat het aan mij lag, omdat ik gehaast was. Maar in het tweede gesprek had ik een uur in plaats van een kwartier. En toen kreeg ik hetzelfde gevoel weer. Toen dacht ik, dit is raar. En toen heb ik onderzoek gedaan. Er zijn een hele reeks studies uitgekomen. Waarbij blijkt dus dat dat een patroon is wat ontstaat als rechtsverschijnsel als je die ziekte hebt doorgemaakt. En dat heeft mij heel erg veel geleerd. Want ik wist ook niet of het aan mij lag of dat het aan die patiënt lag. Of dat, maar nu bleek dus dat er een patroon in zat.
Maar dat is natuurlijk eigenlijk gewoon een resultaat van een hele scherpe observatie, denk ik.
Een toeval.
Of een integratie van, ja, ook wel een toeval inderdaad, dat die drie patiënten dan op datzelfde moment eigenlijk, of rond dezelfde tijd, langskwamen. Maar heeft inderdaad die PhD of dat promoveren die blik verscherpt?
Ja. Het leert je vragen stellen. Het leert je vragen stellen zodanig dat je het kan onderzoeken. En het geeft ook mogelijkheden om dingen op te lossen en om de geneeskunde verder te brengen. En ik had dat niet goed in de gaten toen ik internist was, maar nog geen onderzoek had gedaan.
Ik denk dat het sowieso inderdaad, dat iedereen graag de geneeskunde verder wilt brengen. Er zijn natuurlijk tal van artsen die dat doen. Zijn er bepaalde rolmodellen geweest in uw leven?
Nou, absoluut. Ja, vroeger was de hoofd van de afdeling of de hoogleraar interne geneeskunde of de hoogleraar chirurgie, dat waren goden. Mm-hmm. Daar keek je zo enorm tegenop.
Nog steeds wel hoor.
Ja. En en als het dan ook nog eens mensen waren die je inspireerden en die ook rust gaven aan je in die zin dat ze mogelijk maakte dat je gewoon het vak kon leren onder hun leiding. Ja, dat waren absolute rolmodellen. En zo waren er ook bij ons in de staf waren rolmodellen. Gewoon mensen die zo prettig waren en je aan de hand meenamen en je inspireerden en je hielpen in moeilijke situaties. En door het samen op te lossen, door samen over te praten, samen te zoeken naar antwoorden op vragen.
Ja, hoe was dat voor u? Want op een gegeven moment bent u misschien ook wel een rolmodel geweest voor velen, omdat u ook aan het hoofd kwam te staan van de afdeling.
Ja, dat heb ik wel eens over nagedacht, maar ik weet niet in welke mate ik een rolmodel ben geweest. Dat kan ik zelf niet beoordelen. Dus dat zullen anderen voor mij moeten doen.
je bent ontzettend bescheiden. Maar eigenlijk is dat natuurlijk wel interessant hoe dat eigenlijk samengaat met uw functie. Want het is denk ik niet makkelijk om op zo'n positie terecht te komen. Hoe is dat gegaan? Hoe lukt zoiets? Of is dan die bescheidenheid misschien juist een sterk punt of een...
Iets wat u tegenhoudt?
Kijk, mijn drijfveer is altijd geweest dat ik dingen goed wilde doen. En dat wil niet zeggen, dat was niet goed, maar dan in een beperkte hoeveelheid tijd. Dus ik ging gewoon voor het resultaat. Ook al kostte me dat gewoon meer dan een ander. Het kan best zijn dat ik iets minder efficiënt ben dan anderen. Maar ik ging dus voor het resultaat en dan kostte het me vaak wel veel uren. Dus ik heb 40 jaar lang meer dan 80 uur per week gewerkt. En dat heeft me nul moeite gekost, omdat ik gewoon zo gefascineerd ben door alle elementen die spelen in zo'n ziekenhuis, met patiënten. Ik probeer het gewoon intrinsiek goed te doen. En dat is mijn drijfveer geweest. En ik denk dat dat de basis is geweest van mijn succes. En verder heb ik nooit op mensen in tenen gestaan. Althans, dat was niet mijn bedoeling. Het kan zijn dat mensen het soms zo beleefd hebben, maar niet, dat is niet de intrinsieke drijfveer voor mij geweest. En ik stap liever opzij in een conflict dan dat ik mijn gelijk probeer te halen. Want daar beleef ik geen voldoening aan. Als ik de kosten van een ander mijn gelijk haal. Daar zit ik over in en daar pieker ik over. Dus ja, dat zijn gewoon een aantal mechanismen die ik gebruikt heb. Die gewoon intrinsiek onderdeel van mijn karakter zijn.
Dus in combinatie met die factoren, maar ook voornamelijk dat hard werken, dat heeft u dan uiteindelijk gebracht tot waar we nu zitten, uw positie van nu. En in hoeverre denkt u dat u ook mazzel heeft gehad? Wat is de afweging tussen hard werken, maar ook weer enerzijds mazzel hebben?
Ja, mazzel is natuurlijk een woord. Als je oppervlakkig ernaar luistert, dan denk je geluk. Hè? Geluk komt zomaar voorbij en heb je geluk, maar heb je mazzel. Maar dat mazzel gaat veel dieper, omdat het is samengesteld uit drie woorden. Ik ken alleen het eerste woord nu op dit moment, dat is makom. En plaats, daar komt mokum vandaan, hè? Dus Amsterdam. Maar het tweede woord is tijd. Een derde woord is het juiste doen. Dus op de juiste plaats, op het juiste moment, de juiste beslissing nemen. Dat is eigenlijk mazzel. Dus geluk is, daar zit een maakbare component in. Je kan niet internist willen worden als je niet eerst de studie geneeskunde hebt gedaan. Dus dat is een voorwaarde om gewoon tot die mazzel door te dringen. En zoals in mijn geval, ik heb gewoon het gemanipuleerd door dag 1 van het co-schap te solliciteren, waardoor ik opviel. Ja, dat zijn allemaal kleine dingen waardoor je richting kunt geven.
Eigenlijk echt op de lange termijn denken hoor ik hierin.
Ja.
Dus ook inderdaad een soort van stip op de horizon waar u naartoe heeft gewerkt. Voor ons is waar u nu bent, dat is wat wij succes noemen. Maar wij vroegen ons eigenlijk af, wat is voor u succes?
Dan kijk, je neemt jezelf mee als persoon. En dan word je op een gegeven moment benoemd tot hoogleraar. Wat iets overweldigends is. Maar 2 maanden later ben je al lang weer over in de default setting van je eigen persoonlijkheid. En dat heb je ook als je benoemd wordt tot afdelingshoofd. Of zoals in mijn geval in mijn huidige positie. Ik ben natuurlijk hartstikke blij geweest in het begin en ben natuurlijk nog steeds trots dat die eer me te deel is gevallen. Maar het heeft in mijn geval niks veranderd aan mijn persoon, omdat ik gewoon mijn persoonlijkheid gewoon heb met mijn eigen waarden en gevoelens. En ik ben ook niet hooghartig geworden dan anderen, ik ben gewoon mezelf gebleven. En om de vraag goed te beantwoorden, voor mij is succes dat je tevreden bent.
Ja.
En dat je een rol kan spelen die dienstbaar is aan anderen. En die tevredenheid en die dienstbaarheid, dat geeft bepaalde rust. En in mijn geval een bepaalde zekerheid. En dat is voor mij succes. Dus je hebt talloze muzikanten die de wereldtop halen. En die, ja, waar het niet goed mee afloopt, omdat dit mechanisme niet geborgd is bij ze. Maar kijk, tevreden kun je dus ook worden als je huisarts wordt. Tevreden kun je ook worden. Ik heb een aantal promovendi gehad die gestopt zijn als arts. En die op mij een hele gelukkige en tevreden indruk maken. Die zijn ook zeer succesvol. Want dat is mijn definitie van succesvol zijn. Maar je hebt ook mensen in de positie die ik heb, die eigenlijk niet helemaal gelukkig zijn. En voor wie het te zwaar is misschien. Dan is het wel succesvol in op papier. Maar of het succesvol is met rust en tevredenheid bij de persoon zelf. Dus er zitten verschillende kanten aan. Maar je moet gewoon heel goed opletten hoe je in het leven staat. Dat bepaalt gewoon of je burn-out krijgt of niet. Of je doelen waarmaakt. Je doel is natuurlijk nooit alleen je beroep. Nooit de functie die je vervult. Er zitten ook allerlei dingen omheen. Je gezinsleven, je sociale context. Noem maar op. En het geheel moet in harmonie zijn. En als daar problemen in zitten, dan kan het een goed gaan, het ander niet. Dus ik denk dat je dat succes moet je in context definiëren. Maar niet alleen op basis van wat je carrière is.
Want op een gegeven moment bent u best wel een bestuurlijke kant opgegaan. Hoe was u daarop voorbereid? Wist u wat u te wachten stond? Had u al eerder bestuurlijke rollen gehad?
Ik was waarnemend hoofd van Intensive Care. Dat is 25 jaar geleden. Daarna ben ik hoofd geworden van de afdeling in Leiden. Van een andere afdeling in Leiden. Toen werd ik hier hoofd van de afdeling interne. En ik werd divisievoorzitter. Dus het was die stappen van 5 jaar, die klopte toevallig. Zo heb ik nooit bedacht, maar zo is het gegaan bij mij. Dus ieder 5 jaar ging ik een stapje verder omhoog. Dus het was learning on the job.
En heeft u het nou het gevoel dat dan ten koste is gegaan van het dokteren? Wat ook wel echt uw passie was. En nu moest u ineens leiding geven en een hele bestuurlijke functie.
Aan het eind zeker. Ja, dit is natuurlijk in zijn omvang een enorme baan met grote risico's. Midden in een fusietraject, de grootste fusie in Nederland ooit in de ziekenhuiswereld. Alle fusies die na ons zijn ingezet van ziekenhuizen zijn mislukt in Nederland. Daarnaast dus de grootste crisis in de gezondheidszorg na de Tweede Wereldoorlog. Wij waren een van de allergrootste ziekenhuizen met qua aantallen COVID-patiënten van Nederland. Dus ja, logisch dat mijn aandacht even daarop gefocust moest zijn, samen met andere bestuursleden. En ik ben dus minder patiëntenzorg gaan doen, dat kon niet anders.
Ja.
Dat vond hij toch wel jammer, als ik het zo hoor.
Dat was jammer, ja.
Gaat u het weer oppakken?
Ik ben in gesprek voor na 1 januari.
Om na het pensioen misschien weer de patiëntenkant op te gaan?
Nou ja, ik heb nu natuurlijk nog een polykliniek. Maar dat ik misschien ergens anders nog doorga als internist. Maar dat moet even bekeken worden.
Ja.
Tijdens de geneeskundeopleiding leren wij aan dat we, als we een patiënt voor ons hebben, op zoek moeten gaan naar die hoofdklacht. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd naar uw hoofdpassie.
Ik wil de mens zien achter die patiënt. Maar ook gewoon hoe ze in het leven staan. En in welke mate de ziekte hun leven beïnvloedt. En ook leren kennen als persoon. Dus, ik zie alleen maar mensen met chronische ziektes. Dus die zie je een aantal malen, 1 keer per jaar of een aantal malen per jaar, maar je leert ze kennen. Je krijgt ook een soort waardering voor elkaar. Ontstaat ook een zekere vriendschap, natuurlijk. professionele distantie. Maar dat is interessant. Dus, ik denk aan een vrouw die heel veel klachten had. Die had uiteindelijk een of andere hormoonziekte die behandeld hadden. Maar dat loste haar problemen totaal niet op. Dus ik vroeg zo aan haar. Ik zeg, weet je, het klopt gewoon niet. Want u denkt dat al uw klachten door die ziekte komen. Maar het probleem is, ik heb 100 mensen met die ziekte gezien. En niemand van die 100 heeft dit beeld wat u heeft. Dus ik denk dat het een ander probleem doorheen speelt. Er waren twee dingen. Zij was akoestisch hypersensitief. Dus zij sliep heel slecht 's nachts. En het andere, er waren dingen in haar leven gebeurd die extreem verschrikkelijk waren. Die haar hele leven doordrenkten. En dus het was logisch dat zij heel veel klachten had. Maar dat was op een ander vlak dan iedereen dacht. En daar kwam ik pas achter na 4 of 5 consulten. Toen durfde ze daarover te spreken.
Ja, dat is een supermooi voorbeeld van inderdaad de mens leren kennen daarachter, zeg maar, achter die ziekte. Ja, als ik u zo hoor praten, dan dat dokteren, dat past gewoon compleet bij u. Dus ik vind het dan toch wel fascinerend dat u in zo'n bestuurlijke functie terecht bent gekomen. Heeft dat te maken met dat u dan toch meer invloed kan uitoefenen op hoe de geneeskunde bedreven wordt?
Er was Marcel Levy, die ging opeens weg. Toen moest er gezocht worden naar een opvolger. En daar moest ook een dekanaat vervuld worden. En dan moet je dus een hoogleraar hebben aan die universiteit, in principe. Nou, dan heb je dus een UvA-hoogleraar moeten dan doen. Met een bepaalde senioriteit. En dan, er waren maar heel weinig kandidaten waar het tussen ging uiteindelijk. Maar goed, dus het was wel interessant. Dus uiteindelijk zeiden ze van, we hebben voor jou gekozen. Ik zeg, dat is wel één ding wat we misschien even kunnen bespreken dan. In dat kader, ik ben 61. Dat kan misschien een belemmering zijn. Oh, zeiden ze. Daar moeten we inderdaad wel even over spreken onderling. Dus we bellen je volgende week terug. Toen belde de voorzitter van de Raad van Toezicht, die belde terug en die zei van, we hebben het besproken, maar in onze optiek hebben we het hier over een kleuterleeftijd. Maar goed, ik kon het dus daardoor, het is in periodes verdeeld, hè, zo'n afspraak. Dus 5 jaar en ik word nu 66 over een paar weken. Dus dan heb ik precies 1 periode gedaan. Normaal zou je liever langer doen, maar zo is het nu 1 keer gegaan bij mij. Ja.
En met de kennis van nu, wat zou je de artsen in spe willen meegeven? Zijn er bepaalde lessen?
Nou, denk goed na over wat je gaat doen. Volg je hart erin. Probeer te dansen door het systeem. Want het is allemaal niet zo absoluut. Tijd is heel belangrijk. Je kan niet afraffelen. Je kan niet haasten. Je moet gewoon momenten van rust inbouwen. Structureel. Je kan niet opstaan als een raket je dag ingaan. Ontbijten staand in 3 minuten. Hijgend naar je werk gaan. Precies om 8:30 bij het rapport binnenkomen. Direct na het rapport, zonder koffie te drinken, zonder iemand te groeten, meteen grote visite lopen. Daarna, zonder met mensen te praten, je status gaan bijwerken. Niet lunchen met je collega's. En zomaar doorgaan. Dus dat moet anders. Dus je staat op. En ga gewoon eens rustig zitten met jezelf. Ik denk iedere dag na over de dag die komt, over de week die komt, over de maand die komt. Check mijn agenda. Ik zit gewoon even te reflecteren. Ik ben 1,5 uur voor mijn eerste afspraak ben ik in het ziekenhuis. Gewoon ook weer rust. Dus ik start die dag vanuit complete rust. Ik sta wel eens bij de ingang. En dan zie je dus 7:30, hè, dan is de overdracht van de verpleegkundige. Dan zie je mensen binnenkomen om 7:00. Die zijn vrolijk. Daar kan je geintje mee maken. Die gaan eerst koffie drinken. Voordat ze de dag ingaan. Maar je hebt dus ook, als je 19:30 nadert. Dan komen mensen echt gestrest binnen. Die halen maar net dat ze op tijd zijn. Maar die hebben niet even gevraagd. Hey, hoe is het met je? Die hebben dat moment gemist. Hetzelfde bij vergaderingen. Ik ga altijd bij de ingang staan. Zorg dat ik een van de eerste ben als dat lukt. Ja, soms lukt het natuurlijk niet vanwege tijdsdruk. Maar dat je even kijkt als iemand op je afkomt. Hoe staat zijn gezicht? En krijg je een glimlach terug of niet?
En nu? U bent nu uitgedokterd. Wat gaat u nu doen?
Ja, is er iemand, je hebt geen LinkedIn-account.
Ik had ook al gekeken.
Ja. Maar ik heb inmiddels een ronkende LinkedIn-account.
Ronken.
En het werkt. Dus daardoor heb ik openen zich al mogelijkheden en alles. En er zijn meerdere mogelijkheden van dingen die ik kan gaan doen. Dus, maar ik laat het even op me afkomen. Want het is ook wel leuk om gewoon eens even open eind te kijken hoe je leven dan loopt. Na 40 jaar controle.
Nou Hans, hartstikke bedankt voor het meewerken aan deze pilot aflevering. En de luisteraars bedankt voor het luisteren.
Vond je het een leuke aflevering? Laat het ons weten en volg ons natuurlijk via Instagram @uitgedokterdepodcast. Dankjewel.